Hallo beste luisteraars, Tim hier. Door een technische storing bij een van de microfoons is de kwaliteit van het geluid niet van het niveau dat jullie van ons gewend zijn. We verontschuldigen ons voor het ongemak en hopen dat jullie desondanks de mindere kwaliteit toch nog een interessante luisterervaring hebben. Volgende week zijn we er weer met microfoons die naar behoren werken. Veel luisterplezier, stay safe.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de rijlen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week weer gebeurd is in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd zal ik samen met Tim van Haren jullie gids zijn door het privacy nieuws van deze week. Eerst Tim, eventjes kort aandacht voor wat toch weer een nieuwe mijlpaal is in de relatief korte Das Privé geschiedenis.
Yes,
we hadden het niet zo heel lang geleden al is aangekondigd op Spotify. Dan zaten we aan 2000 downloads, op 1000 downloads. Nu zitten we op 2000 downloads. Ook Apple Podcast is flink aan bijtrekken. Die rekenen dan weer anders, dus die statistieken kun je niet helemaal vergelijken, denk ik. Want die hebben het over 2500 plays. Hoe dan ook, dat is ongelooflijk. Luisteraars, bedankt.
Dikke merci aan al onze luisteraars. Altijd, dat is geweldig om te zien hoe snel dat gegroeid is, want we zijn nog geen half jaar bezig, denk ik, of net een half jaar. En dat is ontploft gewoon. Dat is fantastisch om elke keer weer elke zondagavond samen te komen en die dingen te kunnen opnemen. Superleuk.
Ja, absoluut. En ik zie natuurlijk als privacy-liefhebber heel graag dat dit dus inderdaad iets is wat leeft en wat geen randfenomeentje is. En ik zou zeggen, op naar de 10.000, hè?
Ja, we zijn niet alleen, dat is al iets.
Inderdaad. Goed, without further ado, wat hebben we voor toppers deze week? De slogan Don't Be Evil is niet voor niets afgevoerd, zo blijkt, want interne documenten uit een rechtszaak onthullen dat Google bewust privacy settings ging verbergen als die te goed vindbaar waren. New York Pizza bakt er niks van op het gebied van beveiliging, een mooi datalekje. En tenslotte, na de Oeigoeren richt China zich dan nu maar op haar eigen kinderen om surveillance verder uit te rollen. Dat en nog meer deze week in Das Privé. Om er meteen in te vliegen, eventjes een oude van stal halen die we al een paar keer volgens mij niet meer voorbij hadden zien komen, maar die nu weer terug is, with a vengeance. Misbruik van toegang door een medewerker bij hetzij een ziekenhuis, douane en nu in dit geval een politiedienst.
Een klassieker.
De NOS, absoluut een klassieker. De NOS maakt melding van een politiemedewerkster die ontslagen is, uiteraard. Waarom dan? Wel, ze had de toegang tot haar systemen misbruikt. Je wellicht moet het zo zien, en je werkt bij de politie, dan is het kunnen opzoeken in databases toch een soort secundaire arbeidsvoorwaarde. Moet zij gedacht hebben, firmawagens hebben we niet, allerlei mooie onkostvergoedingen die ze in de consultancy krijgen, die krijg ik ook niet, dus ik mag registers gaan gebruiken. En ja, dat is precies wat ze deed. Kennelijk tot wel 1000 keer toe in de hele periode dat ze daar misbruik van maakte. Waar werd dat onder andere voor gebruikt? De nieuwe buurman die was komen wonen moest even opgezocht worden. Iedere date die ze had werd kennelijk opgezocht. Als excuus werd aangehaald dat ze ooit slachtoffer was geweest van relationeel geweld. En niet meer in dezelfde val wilde lopen. En dus besloot om dan maar alle potentiële vriendjes op te gaan zoeken. Dat heeft als excuus kennelijk niet geholpen, want ze is natuurlijk ontslagen. En ja, ik moet zeggen, 1000 opzoekingen, dan heb je toch je best gedaan.
Ja, dan heb je toch je best gedaan. Dan heeft onwaarschijnlijk heel veel dates gehad dan. Onbetrouwbare vrouw zoekt betrouwbare man.
Misschien is het dat. In deze tijden van Tinder moet misschien de politie maar eens extra gaan opletten in de logging van de bestanden. Want het gaat natuurlijk veel meer gebeuren.
Exact.
Ja, en toch dat blijft gebeuren. Je verwacht toch ook binnen de politie. Nou ja, goed, je mag ervan uitgaan dat qua deontologische code en training, awareness, dat vaak genoeg aan bod zal zijn gekomen. Maar ze blijven voorbij komen. Alhoewel, ik moet zeggen, qua aantallen, ik zeg het al 1000 keer, takes the cake deze keer.
Ja, dat is stevig. Dat is 1000 keer door één persoon voordat die gepakt is dan uiteindelijk. Dat is ook heel veel op het gebied van logging, vind ik ook. Hè. Los van het feit dat zij daar duidelijk niet bewust van was dat niet mag. Dat het eigenlijk niet ethisch is dat je dat doet, zie ik daar ook een gebrek in de logging. Hoe kan dat 1000 keer voorkomen?
Of vooral de controle erop. Hè. Je zou denken, in een steekproefje komt dat toch wel een keer naar voren. Mm-hmm. Enige verschil en enige verzachte omstandigheid hier, dit is niet om het vervolgens door te spelen aan drugsbaronnen, dit is gewoon voor eigen gebruik.
Ja, oké. Maakt het misschien nog net iets zachter, maar toch, het is een goede zaak dat ze er niet meer werkt, zou ik zeggen.
Inderdaad. Even zien, we gaan meteen door met de volgende van ons allergeliefde security.nl. Een kleine opvolging van de Colonial Pipeline. Niet zozeer dat we iets nieuws hebben geleerd over het feit dat het ransomware was, dat wisten we al. Maar nu is ook naar buiten gekomen hoe de hackers toegang kregen tot de systemen van Colonial Pipeline. En Tim, jij hebt het bekeken. Welke geavanceerde hack was er hier sprake van?
Ja, het is de klassieke blunder eigenlijk. Hè. Het securitybedrijf dat Colonial Pipeline heeft bijgestaan bij het opruimen en het analyseren van hun netwerk na de ransomware-aanval, Mandiant, heeft bekendgemaakt dat het hier gaat om een gelekt VPN-wachtwoord van een medewerker ontdekt in een set gelekte wachtwoorden op het internet. Dus wat is er gebeurd? Er is een medewerker die heeft een VPN-wachtwoord om toegang te krijgen tot het netwerk van Colonial Pipeline. Die heeft dat wachtwoord klaarblijkelijk ook gebruikt voor andere accounts, voor andere websites. Die account was trouwens ook niet meer in gebruik, dus waarschijnlijk was de medewerker een ex-medewerker of was die account ergens aan de site geschoven. En ja, de indringers zijn op die manier binnengeraakt. Helaas geen zero days, geen geavanceerde exploits en vulnerabilities, maar gewoon simpelweg heel slecht password management, geen multifactor authentication. De klassiekste der klassiekste blunders die je je kan voorstellen als je denkt aan cybersecurity.
Ja, en dat is er eentje, voor zover dat nog benadrukt moet worden, maar die we toch eens even meegeven. Two-factor authentication nog niet geactiveerd hebt op dit moment, ja, daar is geen excuus voor.
Nee, daar is helemaal geen excuus voor. Zeker als je dan ook gaat kijken naar de gevolgen die vasthangen aan het niet doen. Colonial Pipeline alleen al, ik denk dat het 4,4 miljoen US dollar was dat betaald is uiteindelijk. De gevolgen daarnaast, naast financiële, waren rampzalig. Je had gekke Amerikanen die dachten dat de brandstof op ging zijn, dus dat maar volledige plastic zakken aan het vullen waren, in de hoop dat ze daar maar hun trucks nog konden gaan rijden. Je hebt de Biden administration die nu dankzij die Colonial Pipeline, dat Colonial Pipeline incident, ransomware aanvallen gaat klassificeren als terroristische aanvallen. Dat is gigantisch. Gewoon omdat iemand zijn VPN-wachtwoord niet goed heeft afgesteld.
Ja, inderdaad. En goed, ik hoop voor de rest gewoon dat ieder bedrijf dat dit voorbij heeft zien komen en wat in de scope kan zitten van ransomware, want het is bijna iedereen, dus heeft onthouden van oké, we gaan even nakijken of wij overal die two-factor authentication toch echt wel hebben geactiveerd.
Ja, en alleen als er accounts zijn die gedeactiveerd moeten worden, zorg dat dat meteen gebeurt. Als iemand vertrekt bij de organisatie, is het niet de bedoeling dat hij zijn account nog een half jaar lang actief blijft.
Nee, absoluut. Dus ja, goed. Hoe dus een klein beetje gebrek aan two-factor authentication ervoor zorgde dat een land potentieel zonder brandstof kwam te zitten. Gaan we door naar de Wall Street Journal. Die hadden een leuk artikeltje, vond ik. Die hadden een nieuw hit-item voorbij zien komen in China. Een gadget. Niet zomaar een gadget, het gaat om een speciale lamp. En die lamp staat kennelijk toe om bij kinderen neer te zetten. Daar komt uiteraard gewoon licht uit. Maar er zitten ook twee cameraatjes in. En die camera's die houden onder andere het kind in de gaten. Een stukje surveillance tolerantie van meteen met de paplepel erin gieten. De bedoeling is dat het kind daarmee aan de ene kant gestimuleerd wordt om beter zijn best te doen met het huiswerk. Mocht dat niet genoeg zijn, zit er ook uiteraard een stukje artificial intelligence in. Die artificial intelligence die kan het kind helpen met het huiswerk. Daar kunnen simpele vragen aan gesteld worden. En daarnaast gaat dat ook detecteren als het kind niet actief genoeg aan het studeren is. Als blijkt dat er verslapping optreedt, dan kan er een alert of een appje gestuurd worden naar de ouders, die dan natuurlijk meteen even in kunnen grijpen.
Yikes. Ik begin zo te denken dat de Chinese overheid heeft gekeken naar de Europese Unie en dan vooral naar de Europese studenten die heel hard aan het klagen zijn over software zoals Proctorio. En dat ze daar gewoon hebben gezegd van ja, we gaan het er vanaf de paplepel gewoon inrammen zodat ze tegen dat ze gaan studeren dat allemaal gewoon zijn. Dat is heel dystopisch.
Ja. En goed, we hebben nog, je hebt dan de twee versies. De goedkoopste is dus de $120 equivalent kennelijk. Is trouwens gemaakt door de makers van TikTok, ByteDance, deze lamp. Was zo populair dat in de eerste maand er meteen 10.000 van zijn verkocht. Kennelijk hebben ze toen gedacht van nou, tijd voor een upgrade. En dan is er dus voor $50 extra, wat het Chinese de munt ook mag zijn, heb je dus de upgrade, de premium model, waarbij er dus foto's van het kind en alerts voorbij komen op het moment dat hij detecteert dat het niet hard genoeg gewerkt wordt.
lichtjes zorgwekkend, om het zo te noemen.
Ja, en het kan nog erger in die zin dat het artikel in de Wall Street Journal ook melding maakte van een inwoner van Shanghai die de basisversie van de lamp had gekocht, maar die meteen $350 premium betaalde om tegelijkertijd 3 leraren in te kunnen schakelen die dan op afstand meekeken met het huiswerk en die voor een periode van 3 maanden iedere middag ook 2 uur meespendeerden om daar aan mee te werken. En ja, god.
Als ik daar zo over nadenk, hè, dan getuigt dat wel van een gigantisch cultuurverschil met bijvoorbeeld eerder de westerse maatschappijen als het gaat over privacy en privéleven en hoe dat eigenlijk is ingebakken. Niet alleen op vlak van overheid en op vlak van organisaties, maar ook gewoon op het vlak van opvoeding. Dat je daar toch ziet dat daar het surveilleren van je kinderen, dat daar duidelijk veel normaal is dan hier.
Ja, absoluut, absoluut. En ja, je moet dan toch ook, het kan toch niet anders zijn dan dat met die perceptie opgroeien en weten, ik word op die manier continu in de gaten gehouden, dat gevolgen moet hebben voor hoe je ontwikkelt als persoon en voor hoe je later tegen dingen aankijkt. En ja, de grote vraag is dan natuurlijk, wat voor invloed? Is dat dan echt slechter dan wat wij hier doen? Of halen wij dat ons maar gewoon in ons hoofd en komt dat helemaal goed en gaan die helemaal geen perverse ideeën erop nahouden? Ik weet het niet. Heel moeilijk in te schatten vind ik dat. Maar,
moeilijk in te schatten. Toch... Maar wel interessant om te bekijken in de long run. En ja, het is zoals je zegt, hè, wat gaat er gebeuren met die ontwikkeling van die kinderen die continu worden blootgesteld aan zo'n diepgaande surveillance? Mijn gok is dat die kinderen eigenlijk opgroeien met het idee dat zij een dubbele persoonlijkheid moeten maken. Een soort masker, wat we uiteindelijk allemaal ook wel hebben, maar daar veel dikker erop gelegd.
Het is het basisprincipe waarom wij privacywetgeving hebben hier, en dat erkennen als een fundamenteel recht in het Westen, zoals we dat dus hier kennen, is dan uit de veronderstelling, ja, dat heeft een significant effect, en ja, dat is een slecht effect. Dat is een effect wat mensen beperkt, waarbij ze te veel gaan nadenken, waarin ze zich niet vrij voelen, en wat uiteindelijk slechter is voor de samenleving. Dat is de insteek. Waar ik me dan bij dat soort dingen afvraag, ook al gevoelsmatig is dat zo, hè? Maar hoe kun je dat nou, zou je dat objectief kunnen bewijzen? Zou je dat kunnen zeggen van ja, die kinderen zijn later minder vrij, zijn minder creatief, ik noem maar even wat dingen, kunst gaat erop achteruit gaan, technologische ontwikkelingen gaan erop achteruit gaan. Iets voer voor sociologen en filosofen wellicht.
We wagen ons er soms ook aan, maar niet altijd met hetzelfde resultaat.
Nee, inderdaad. Even zien, we hebben dan Google, die kan niet ontbreken. Business Insider kwam er mee, businessinsider.com artikeltje, maar ik heb het op meerdere plekken gezien. Google zit in een rechtszaak, hè, dat ging over de zaak waarin er een locatiegegevens werden verzameld van burgers. En in het kader van die zaak komen er allerlei dingen naar buiten en je hebt dat een beetje bekeken. Wat is er zo naar buiten gekomen?
Ja, klopt. De rechter heeft in het kader van die Amerikaanse rechtszaak die vorig jaar werd aangespannen tegen Google bevolen om nieuwe gerechtsdocumenten publiek te maken. En uit die documenten blijkt dat Google's eigen leidinggevende ingenieurs exact wisten hoe moeilijk het bedrijf voor eindgebruikers had gemaakt om hun locatiegegevens privé te houden. Ik ga daar even 2 voorbeelden uitnemen uit die documenten. When Google tested versions of its Android operating system that made privacy settings easier to find, users took advantage of them, which Google viewed as a problem. To solve that problem, Google then sought to bury those settings deeper within the settings menu. Dus je ziet hier 2 dingen uiteindelijk. Google erkent dat gebruikers wel degelijk gebruik gaan maken van privacy-instellingen. En in plaats van dat te accepteren en die privacy-instellingen vindbaar te houden, gaan ze die net begraven onder een hele berg andere instellingen in de hoop dat gebruikers ze zo niet gaan vinden, of het gewoon zo moeilijk mogelijk maken dat gebruikers zoiets hebben van het is mij de moeite niet meer waard, het is goed, ik zal wel gewoon gebruik maken van uw dienst zonder die privacy-instellingen. Daarnaast, niet alleen naar de gebruikers toe, heeft Google ook geprobeerd om smartphonebouwers te overtuigen. Google also tried to convince smartphone makers to hide location settings through active misrepresentations and or concealment, suppression or omission of facts. Wat hij eigenlijk, ja, dat is simpelweg het misleiden, actief misleiden van fabrikanten van smartphones om ervoor te zorgen dat zij hun privacy-instellingen niet op de beste manier gaan maken. En dat is zorgwekkend, want Google is een gigantisch bedrijf. Als hieruit voortkomt uit die documenten, en dat is wat we nu zien, dat een gigantisch bedrijf zoals Google en dan een deel daarvan de leidinggevende en ingenieurs, goed op de hoogte zijn van wat dat ze daar rond doen. En goed op de hoogte zijn van het feit dat zij actief gebruikers, hun partners en hun eigen personeel misleiden, als het gaat over privacy, dan is dat zeer zorgwekkend voor alle technologie die Google aanbiedt. Niet alleen voor de Google Maps en alles dat rond locatiegegevens werkt. Die vrijgegeven documenten schetsen een zeer gedetailleerd beeld van hoe Google die technieken voor het verzamelen van gegevens versluierde en niet alleen ja, de eigen gebruikers, maar ook iedereen die ermee te maken heeft in verwarring brengt. Dat is zeer zorgwekkend.
Ja, en ik probeer me altijd te bedenken, om dat een beetje genuanceerd te doen, wellicht een beetje als DPO vaak ook nu net beide kanten moet kunnen bekijken om een goed advies te kunnen geven. Dus ik probeer me te bedenken, hoe moet dat dan gegaan zijn? Op een gegeven moment heb je die engineers, die bedenken een aantal dingen, die maken die settings. Die settings worden gebruikt, ze meten dat. Wat ze dan wellicht zien, is dat ze op een gegeven moment merken, wij krijgen minder data binnen, hoe kan het dat wij veel minder locatiegegevens krijgen, wat is hier aan de hand, ze gaan er onderzoeken, en dan zien ze op een gegeven moment van, och, dat komt door die settings. Je kent dan het principe van AB-testing, hè, dat je verschillende gebruikers verschillende dingen doorgeeft, en kijkt wie klikt waarop, wat werkt het beste, wat werkt niet goed, en dan kun je dat daarop aanpassen. Dus hier hebben ze wellicht ook zoiets gedaan, ze testen dat, en op een gegeven moment zien ze, het is de manier hoe wij die settings beschikbaar hebben gemaakt. En dus ergens is er dan iemand die beslist, we gaan dat verbergen. Wij merken dat mensen die de keuze krijgen ervoor kiezen om niet gevolgd te worden en we gaan het ze moeilijker maken, we gaan ervoor zorgen dat dat toch gebeurt. Dat is het punt waarop ik me afvraag, wie neemt die beslissing? Wie bedenkt dat en vindt dat ethisch is? Is dat iets wat heel geleidelijk is gegaan, waar druk van bovenop zit, waar iemand dan maar denkt, weet je wat, ik zal het anders eventjes in dit minuutje zeggen, dat zal dan niet zo kwaad kunnen. En waar ik vooral benieuwd naar ben, als vlieg op de muur tijdens die gesprekken, is dit iemand die heel bewust zegt, oké, weet je wat, die gebruikers hebben pech, wij gaan die gewoon volgen zoveel we kunnen, of is dit iets waar het begon in het mooie witte en het daarna heel langzaamaan een beetje viezer werd, lichtjes grijs werd en zo op een gegeven moment langzaamaan naar het zwart doorgaan, maar eigenlijk niemand dat door heeft.
Ja, ik denk dat het dat is. Hè. We hebben het al een aantal keer daarover ook gehad. Hè. De perceptie van hoe dat die privacy-instellingen nu eigenlijk tot stand komen of weggemoffeld worden, is dat omdat het bedrijf echt gewoon een kwaadaardige evil corporation is die erop uit is om iedereen te surveilleren en de Big Brother uit te hangen? Of is het gewoon omdat ze een bepaald businessmodel hebben dat nu eenmaal draait rond data en dat enkel draait met data? En voor zodra dat ze die data niet meer kunnen gebruiken, dat hun businessmodel ook in duigen valt. Dus dat dat meer business-driven is.
Het doet mij denken aan iets wat je misschien wel eens terug hoort komen. En waarom ik ook de link leg met de Don't Be Evil hebben ze geschrapt. Hè? Dat is iets waar ze mee begonnen zijn. Ja. Dat is iets toen ze nog allemaal fris en jong waren. En Google hip en hot. En op een gegeven moment hebben ze misschien gedacht van ja, het wordt tijd dat we volwassen worden. En we moeten meer serieus komen. Onze aandeelhouders verwachten meer. We moeten onze naïviteit achterlaten. Welkom in de echte wereld. Don't Be Evil. Dat kan niet als slogan. En dan ga ik me misschien bedenken, zit er ook zo'n soort langzaam verder sluipend idee van, ja, god, die locatiesettings, ja, kijk, al dat privacy gedoe, maar ja, dan hebben we gewoon geen locatiegegevens, dan gaat onze omzet omlaag, het wordt tijd om volwassen te worden, we kunnen dit niet meer zomaar laten doen, we hebben verantwoordelijkheden buiten puur de privacy van mensen, en die moeten allemaal niet zo moeilijk doen, we zetten dat gewoon aan. En een soort verantwoording die dan intern wordt afgelegd en maar dat gewoon verschuift. Dat de reden is waarom, want dat is waar ik toe wil komen, waarom dat bij ieder van die bedrijven, al die big tech bedrijven, het is niet zo eens een keertje, het is structureel dat die allemaal stuk per stuk in het nieuws komen met dit soort settings die aangepast zijn, met data die te veel gedeeld wordt, met trucjes die ze uithalen om mensen in te laten stemmen. Structureel op één na, die het echt niet perfect doet, maar waar je dit soort verhalen niet van voorbij ziet komen, Apple.
Ja, en ik denk dat daar het antwoord is daar ook denk ik wel vrij duidelijk. Apple werkt zeker ook met data, maar uiteindelijk is data geen deel van de core business van Apple. En zo is het bijvoorbeeld ook, dat stond letterlijk in het artikel. Wat was het nu ook alweer? Apple is eating our lunch, zeiden enkele medewerkers van Google, omdat zij vaststellen Google maakt gebruik van die locatiegegevens voor heel veel verschillende doeleinden. Daarom dat zij die ook verzamelen als je Google Maps gebruikt. Daar in vergelijking, de map-applicatie van Apple bijvoorbeeld, kan je perfect gebruiken zonder dat je ook maar één stuk data naar Apple stuurt.
Ja, ik denk dat er nog iets mee speelt. En dat is iets wat ik heb vorige week wel wat training gegeven. En daar heb ik daar ook niet bij stilgestaan. En hoe langer ik daarover nadacht, hoe meer ik dacht van nee, eigenlijk is dat niet te onderschatten fenomeen. Want ik zie dat op meer plekken. Die training, dat stukje ging over privacy by design. Data protection by design. Hoe zorg je ervoor dat meteen van het begin dat een stuk software ontworpen wordt. Of dat je een nieuwe verwerking met persoonsgegevens gaat doen. Dat je meteen een aantal waarborgen inbouwt. En wat ik heel sterk zie, ook bij de bedrijven waar ik zie dat het goed gaat. Een hele grote factor daarin is bedrijfscultuur. Is als het management naar buiten toe, naar binnen toe, in marketingmaterialen, in interne meetings, als daar echt duidelijk gemaakt wordt van kijk, dit is niet zomaar een marketingleuze, wij menen dit. En inderdaad, dan gaat het nog steeds niet altijd goed en dan zul je nog steeds blunders maken, Apple ook. Maar je ziet dat er een gigantisch verschil is tussen de hoeveelheid en het structurele waarmee die anderen erin komen. En in datzelfde onderzoekje wat ik deed voor die training naar bedrijfscultuur, kwam je dan artikeltjes tegen van Facebook, waar medewerkers net heel duidelijk zeggen: alles is erop gefocust op groei, alles moet wijken voor groei, alles wat te maken heeft met incentives, bonussen, is gericht op groei. En dat is het punt waar ik toe wil komen, los van het feit dat het natuurlijk een groot verschil is dat Apple zich het kan permitteren, omdat ze ook niet afhankelijk zijn van die data, of toch veel minder. Maar daarnaast denk ik dat er ook een heel groot stuk bedrijfscultuur is, want ook bij Facebook en ook bij Google is niet alles van bovenaf gedirigeerd. Die aangeven van kijk, verberg dat. Dat zit ook bij keuze die mensen lager in de boom maken. En dat is iets wat je met bedrijfscultuur kunt beïnvloeden.
Precies, en ik denk dat dat een heel logische conclusie is. Ook als je inderdaad kijkt naar de bedrijven die zo'n beslissingen maken. En de Facebooks, Amazon, Google, die hebben allemaal een data-driven cultuur die al 10 jaar lang aan de gang is. Dat haal je er niet zomaar uit, omdat er nu enkele privacywetgevingen zijn die wel een stuk van wal steken en er werk van gaan maken om de privacy van hun burgers te gaan beschermen. Dat is iets dat lang gaat duren om dat eigenlijk met terugwerkende krachten te gaan doen. Google is een bedrijf, ik weet niet exact hoe lang dat al bestaat, maar het bestaat al een tijdje. En die tijd, tot net nu, hebben zij continu gewerkt rond het idee van hoe meer data, hoe beter. En nu plotseling zijn er people's die komen en die zeggen van hallo, maar we willen soms ook een instelling die ervoor zorgt dat jullie minder data hebben, jullie levensbloed. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat er dan mensen van zeggen van ja, maar willen we dat echt wel?
Ja, en
ook al
ik
is
denk
het niet ethisch.
Dat dus gewoon de das privé, das beter van deze keer is. Op het moment dat je in een organisatie zit waar men daar echt mee vooruit wilt, ga je niet anders kunnen dan dat echt duidelijk uitdragen. Het is iets, misschien dat het daarop neerkomt, je kunt het niet faken. Facebook kan naar buiten toe persberichten uitsturen en iedere privacy policy die we zien kan beginnen met we take your privacy seriously, maar op het moment dat eigenlijk holle leuzen zijn en niet echt gemeend is en daarom niet bedoeld keihard als leugen, maar dat iedereen in de organisatie weet van ja, dat staat er omdat we dat helemaal moeten, maar voor de rest willen we gewoon zoveel mogelijk ons product laten groeien, dan ga je dit soort excessen altijd tegenkomen. En ja, dat is iets wat men mee mag nemen als je dat als bedrijf echt belangrijk vindt, neem het mee in je cultuur en zorg dat vooral de mensen bovenin ook laten merken dat ze dat menen. Want hiermee bezig zijn is zo complex, zit hem in zo alle facetten van software die je maakt of van dingen die je doet met gegevens, in iedere laag van je bedrijf, dat als je het faked, omdat het gewoon iets is wat je marketingtechnisch mee wilt nemen, dat je altijd tegen dit soort dingen aan gaat lopen.
Ja, en dan is het precies, en dan is het beter om er gewoon transparant over te zijn en het niet te faken en dan te zeggen van kijk, we zijn nu eenmaal een data-driven bedrijf en wij gaan heel veel data verzamelen. Dat dan nog liever dan dat ze pretenderen alsof dat het hun iets boeit.
Ja, inderdaad. Nou, dat wellicht onze privacy-rant van deze keer.
Mag ook wel eens.
We hebben een uitspraak uit Nederland als volgende. Iets wat ik trouwens als kleine sidestep altijd heel erg graag zie. Rechtspraak.nl is de website waar de Nederlandse rechtspraak dus van alles publiceert. Uitspraken.rechtspraak.nl. Ik weet niet in hoeverre het echt alles is, maar ontzettend veel is daarop te vinden. En ik vind dat iets heel moois, want je kunt daar dus perfect zien wat voor afwegingen er zijn gemaakt. Wat ik ook altijd leuk vond toen ik die voor het eerst tegenkwam, omdat ik dat nu ook steeds meer zie bij klanten en in de praktijk, dat anonimisering belangrijk is. Die hebben anonimiseringsrichtlijnen die ze gepubliceerd hebben, waar ze iedere uitspraak die ze publiceren eerst doorheen gehaald hebben. Nu goed, de uitspraak concreet waar ik het over wilde hebben. De studentenraad van de Universiteit van Amsterdam is al een hele tijd aan het protesteren tegen het gebruik van Proctorio, de monitoring software. Die, voor mensen die het niet kennen, ik heb studenten in de mailbox gehad, want ik ben ook DPO bij een onderwijsinstelling. Die zeiden van, ja, jullie verplichten mij om spyware te installeren, want dat is een toeltje. Je hebt die in verschillende varianten. Proctorio is het een van de bekendste. Je installeert dat en die neemt je camera over. Die gaat kijken wat er geïnstalleerd is. Die kijkt of je een VPN hebt draaien. Die kijkt of die in een virtual machine zit. Die kijkt welke browserwindows er open zijn. Soms is het de bedoeling dat je van tevoren even identiteitskaart ervoor houdt dat die gescand kan worden. Dan wordt er tijdens het hele examen via microfoon en beeld wordt er opgenomen. En in het geval van Proctorio, hoe kan het ook anders, gaat er nog een beetje AI overheen die signalen gaat doorgeven aan de docent op het moment dat Proctorio vindt dat er signalen van fraude zijn. Goed, daar is van begin af aan was daar bezwaar tegen. Dat is ook bij de AP geweest, de Autoriteit Persoonsgegevens, als ik me niet vergis. Die, of was het de rechtbank? Nu goed, in ieder geval, dat is al eens een keer eerder geweest. Mm-hmm. Het was volgens mij de rechtbank, want dit was al een uitspraak in hoger beroep. In ieder geval, dat was al beoordeeld en daar werd gezegd, ja, de universiteit zegt dat dit haar gerechtvaardigd belang is. En dat dat in het belang is van de kwaliteit van het onderwijs, van de examens. Die vindt dat ze dit mag doen en eerder initieel de rechter dus gezegd van ja, ik vind ook dat dat kan. Nu is dat dus weer verder bekeken. Het Hof beslist dat de studentenraad geen instemmingsrecht heeft om te beginnen. Dus die hadden hier ook niet voorafgaand toestemming voor moeten geven. Heeft getoetst of Proctorio, de manier waarop het ingezet wordt, voldoet aan de vereisten van de AVG. Dat is zo. Ziet dat in het kader van de COVID-maatregelen als iets wat gewoon noodzakelijk is. Dat de gegevens die verwerkt worden niet verder gaan dan wat nodig is. En lang verhaal kort, de voorzieningenrechter, het vonnis van de voorzieningenrechter blijft intact en het Hof heeft dat bekrachtigd. Daar zit je dan als student.
Ja, dat is niet zo aangenaam om te horen, hè, want je bent uiteindelijk als student van examens gegaan, waarbij dat je allemaal naar de campus komt, daar je neerzet in een grote zaal en daar je examen doet, naar plotseling in je kamer gesurveilleerd worden met camera en microfoon. Spyware inderdaad, eigenlijk basically, je mag het noemen zoals het is, gaat installeren op je pc. Ik studeer zelf ook nog. En dat is inderdaad zo, dat voelt ook heel naar aan om een examen te doen met een camera waarvan je het lichtje ziet branden, waarvan je dus weet van, ah ja, ik word continu opgenomen, elke beweging die ik maak wordt getrackt, mogelijk met AI. Dat is nog iets anders dan iemand die door de gang loopt en checkt of dat je wel niet aan het afkijken bent.
Ja, wel, dat is het hem. Hè. Dat is ook het argument wat ik intern haal. Ik zei, ja, ik ben ook docent op een hogeschool en ik moet ook examen toezicht doen. En dan loop ik tussen, wat was het de laatste keer? Dat was een zaal waar dan 100, 150 man zit. En één groepje van die studenten is dan mijn studenten. En dan ga ik af en toe met een quasi strenge blik eens door die rijen heen lopen. Ik kijk een beetje, dan ga ik verzitten. En ik kijk af en toe eens een keer op van mijn telefoon en dan doe ik weer eens een rondje. Dat is nog iets anders. Dan, ik noem maar wat, ook daar in die zaal op iedere student een camera te zetten en dan vanuit een groot scherm die allemaal in de gaten te kunnen houden. Dus, en dat is wat ik daar miste in het proportionele. Dat er toezicht moet zijn, dat snap ik. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, we zetten de webcam van iedereen aan en die zendt uit op een groot scherm, maar geen microfoon, geen zicht op wat er allemaal op die computer zit, geen verdergaande maatregel dan dat. Die docent kan op een scherm zien wat hij eigenlijk altijd kan zien, zelfs nog een klein beetje meer via die webcam. En dat is het. Nu, om eventjes de kant van de docenten mee te geven. Op de organisatie waar ik ook als DPO werk, heb ik dat eens nagevraagd. En die gaven aan van ja, weet wel, we hebben de test eens een keer gedaan. Op het moment hebben we examens gehad waar die dingen niet actief waren. En daar weten wij gewoon dat er actief communicatie is geweest. Dat die studenten berichtjes zaten te sturen met elkaar. En dat er dus effectief misbruik van is gemaakt.
Ja, dat is een... Ik geef het toe, hè, dat is geen makkelijke balansoefening om te maken. Die balansoefening tussen we willen examens die fair zijn en die waardevol blijven. Want als je gewoon zegt van het maakt ons niet uit, doe je examen en we zien wel dat er op de bus komt. En iedereen haalt daar 20 op 20 op. Ja, dan is dat examen ook niet zoveel waard. Maar aan de andere kant, het gaat te ver in mijn ogen. Ik vraag me ook af, hè, er staat hier, het is proportioneel. En het verzamelen van verwerking. Het verwerken van gegevens gaat niet verder dan voor het doel noodzakelijk is, et cetera. Is dat zo? Ik bedoel, er zijn toch wel zaken die je een tikkeltje lager kan zetten om ervoor te zorgen dat je hetzelfde bereikt zonder dat dat allemaal... Alleen al maar die AI bijvoorbeeld van Proctorio. Alleen dat al schaf dat af, zorg ervoor dat dat er niet in zit. Dat lijkt me totaal niet nodig om je doel te bereiken. Ik bedoel, het idee is dat de student het gevoel heeft dat hij bekeken wordt. Dat bereik je met die camera en met die microfoon meer dan genoeg.
Ja, en een andere optie die ik zag, want ik heb dat dan ook over naast te denken. Ik wilde niet zomaar gaan zeggen van ja, nee, niet AVG-conform, doe maar niet. En dan het idee was van ja, een andere examenvorm. Een open boek examen, een examen wat ook aan tijd heel strak gebonden is. Dat op het moment dat men een discussieclubje opricht via Discord om daar eens overheen te gaan, dat ook niet gaat werken. Denk ook eens aan de examenvorm aanpassen naar bijvoorbeeld een mondeling examen. Er kwamen allerlei dingen voorbij. Je komt altijd bij een aantal docenten die aangeven van ja, kijk, de examens die wij doen, of de leerstof die wij doen, daar is nu helemaal niet aan te ontkomen. Daar is op een vorm moeten we dat gaan bevragen die niet te voorkomen is dat ze daar een manier vinden om daar misbruik van te maken. En daarbij zeggende, ik ben dus voor een aantal vakken zwaar parttime docent. En dan denk ik, dan moet ik maar een examenvorm verzinnen waar ik het risico minimaliseer. En voor de rest accepteer ik maar gewoon dat als men daar echt op uit is, ja, dat inderdaad kan. Daar misbruik van maken. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat een afgezwakte vorm, waarbij bijvoorbeeld gewoon de webcam aanstaat en die real life getoond wordt, en voor de rest niks, dat toch iets is wat wel moet kunnen. En dat komt ook overeen met het toezicht wat er in het echt zou zijn. Dus dan behoud je die balans een beetje. Maar goed, mag allemaal zo zijn. Nu zijn er veel onderwijsinstellingen die dus gebruik maken van Proctoria. En we hebben nu een uitspraak van de rechter, de uitspraak in beroep alweer, die aangeeft, het kan gewoon.
Ja, dat is een verlies voor de privacy.
Ja, inderdaad. Goed, om het trouwens wel even mee te geven in overleggen tussen andere onderwijsorganisaties, weet ik dat er ook zijn die gezegd hebben, wij schaffen het af vanwege precies deze bezwaren en wij gaan het gewoon niet doen. Hè? Dus die zijn er ook wel. Nu goed, dat gezegd zijnde, gaan we even door naar de volgende. New York Pizza, om er maar eens een waardeloze punt tegenaan te gooien, die bakken er niets van wat betreft beveiliging. 3,9 miljoen persoonsgegevens zijn gelekt. Jij hebt hem op de website zelf eens bekeken wat ze erover zeggen. Hoe hebben ze het aangepakt?
Die pun is zo slecht dat die teruggoed wordt. De 3,9 miljoen persoonsgegevens van klanten zijn gelekt na inbraak op niet de systemen van New York Pizza zelf, maar de systemen van een leverancier van New York Pizza. En dat is nu net waarom verwerkersovereenkomsten zo nuttig zijn. Technische en organisatorische maatregelen afdwingen en zorgen voor een aanvaardbaar veiligheidsniveau. Nog maar eens, als je echt wel met leveranciers werkt die stelselmatig 3,9 miljoen persoonsgegevens van je klanten verwerken, zorg alsjeblieft dat je een verwerkersovereenkomst hebt met die mensen. Dat je tenminste dat al hebt afgedekt en een minimum aan veiligheid hebt. Wat is er onder andere gelekt? Naam, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummer, gehashte wachtwoorden, bestelde pizza's en in een beperkt aantal gevallen blijkbaar ook de geboortedatum, want ik wist het zelf niet, maar naast verjaardagstaarten zijn ook verjaardagpizza's blijkbaar een ding.
Absoluut.
Nu, ken je er meer van?
Nou ja, nee, ik weet wat er bestaat, maar dat zijn dan ook, voor zover ik weet, zoete pizza's, hè?
Oh, yikes. Oké, nevermind, daar gaan we niks meer over zeggen. Zoete pizza's. Nu, aan alle luisteraars, eerst en vooral een kleine waarschuwing. Hè. Wees waakzaam voor phishing de komende weken. Dat zijn 3,9 miljoen persoonsgegevens van vooral Nederlandse klanten. Dat is aardig wat. Ik verwacht dat er ook weer al gigantische phishingcampagnes mee worden opgericht als die gegevens verkocht worden of gepubliceerd worden ergens. Op een of andere dump. Nu, het is niet allemaal negatief bij New York Pizza. Ik moet hun wel echt kudos geven voor hun knappe reactie. Ze hebben namelijk meteen na het vaststellen van het lek een e-mail gestuurd naar alle slachtoffers met daarin heel duidelijk, oké, wat is er gebeurd? Wat is de impact voor jou als slachtoffer? Wat kan jij daartegen doen om ervoor te zorgen dat die impact terug verkleint? Een uitvoerige beschrijving van het incident op een aparte webpagina. Ze hebben het meteen gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En ze hebben, en dat is toch wel niet de minste, Fox IT erop losgelaten om het incident eigenlijk te gaan beheren. Dus in die zin, applausje voor New York Pizza.
Ja, absoluut. Het enige wat ik me nog zat te bedenken, toen ik daarvoor eerst voorbij zag komen, even afgerond 4 miljoen klanten. Goed, ja, je hebt 17 miljoen mensen in Nederland, want het is echt kennelijk gericht op de Nederlandse tak New York Pizza. Je hebt er 17 miljoen. Toch 4 miljoen, dat is wel heel erg veel. Hè? Dat is bijna 25% van de Nederlandse bevolking zou dan een pizza besteld hebben bij New York Pizza. Dus ja, dat was al wat vreemd. Nu zat ik daar op Twitter wat naar te kijken. En ik zag er ook wat reacties voorbij komen van mensen die zeiden van ja, ik heb die mail ook gehad, maar ik heb nooit een pizza besteld bij New York Pizza.
Die ontwikkeling kende ik nog niet, maar dat zou interessant zijn als we daar volgende week iets meer over kunnen brengen.
Ja, het is maar gewoon wat ik dan toevallig op Twitter voorbij zag komen. En zeker nu ik weet dat het dan via een leverancier is gegaan. Ja, wie weet dat die leverancier, ik weet niet of daar iets meer over stond, hoe of wat dat was, maar dat dat een organisatie die nog wel meer mensen bedient en dat die een grotere lek hebben dan ze denken en dat die de lijst die ze doorgeven hebben aan New York Pizza, misschien dat daar nog wel extra mensen tussen zitten. Misschien dat het ook allerlei adressen zijn die New York Pizza aldoende wel eens verzameld heeft en dat niet alleen maar om klanten ging, maar iedereen die ook ergens linksom of rechtsom reclame kreeg. Maar ja, ook als je puur gewoon even naar het getal kijkt, 4 miljoen, dat is heel erg veel.
Dat zijn gigantisch veel pizza-liefhebbers in Nederland, inderdaad. Dus ja, dat zou wel interessant zijn. Dat gaan we zeker in het oog houden, want momenteel de informatie erover is relatief beperkt, los van wat dat New York Pizza zelf natuurlijk naar voren brengt en publiek heeft gemaakt. Maar ja, dat zal ongetwijfeld nog wel een staartje krijgen. Ja, die naam van de leverancier zal wel ergens bekend worden.
Wat ik dan ook altijd nog benieuwd naar ben, maar dat staat er zelden bij, gehashte wachtwoorden, om een heel klein beetje technisch te doen. ik ben dan altijd benieuwd, is dat een MD5, is dat een SHA-256, zit er een SALT bij, want anders dan maakt het nog niet uit, dan kun je alsnog eruit gaan halen. Je hebt zo'n lijst met de 1000 of de van mij per 10.000 meest gebruikte wachtwoorden, en dan kun je dat gewoon even naspelen wat de hash daarvan zou zijn. Dat gaan we vergelijken met de dataset van New York Pizza, om vervolgens voor al die e-mailadressen even te kijken van, och, als ze voor dit de account bij New York Pizza paswoord 123 hebben gebruikt, god, dan is dat misschien bij het e-mailadres ook wel eens zo. Maar dat zou ik nou graag in datalek meldingen er eens bij gaan zien. Als ze zeggen gehashte wachtwoorden, nou ja, vooruit, we zijn de tijd voorbij dat het plain text wachtwoorden waren, maar hoe dan gehashed?
Ja, dat zou fantastisch zijn. Laten we dan ook hopen dat het niet MD5 is, want dan zijn ze hopeloos verloren. En dan worden het phishing aanvallen en overnames van accounts.
Ja, nou ja, goed. En dan kun je alleen maar bewonderen dat ze in ieder geval transparant zijn geweest. En iedereen ook aanhalen van, als je ertussen zit, ga in ieder geval eventjes je wachtwoord vervangen. Die doet mij trouwens denken, en ik heb hem er niet tussen staan, vreemd genoeg, want dan ben ik hem vergeten in het artikeltje, maar ik ga hem toch meenemen. En dan maar even uit de losse pols. De vice-directeur van het Center for Cybersecurity in België, die deed nog een interessante aankondiging. België, of toch in ieder geval de federale overheid, heeft zich aangesloten bij Have I Been Pwned. En die hebben dus nu iedere keer als er in een van de domeinnamen van de federale overheid, als daar er eentje voorbij komt die dus gekend is, dat is een e-mailadres van een van de medewerkers, dan gaan ze proactieve melding krijgen, zodat ze daar meteen iets mee kunnen doen. Een dienst die Have I Been Pwned aanbiedt, de laatste tijd steeds meer aan overheden. Ik heb op hun blog gezien, of op zijn blog, het is Troy Hunt die erachter zit, ik heb op zijn blog gezien dat heel veel overheden zijn die daar nu gebruik van beginnen te maken. En goed, onze federale overheid dus ook. Wat ik een hele goede zet vind, wat ook eigenlijk een ontzettend simpele maatregel is, waarmee je toch redelijk wat risico's kunt afdekken. Iets wat ik ieder bedrijf kan aanraden om wat op zo'n manier een abonnement te nemen op Have I Been Pwned.
Ja, het is zoals je zegt, het is relatief laaghangend fruit. Heel simpel om te doen, maar de voordelen zijn praktisch eindeloos. Het is fantastisch dat ze eindelijk tot besef zijn gekomen. Misschien is dat de start van een nieuwe cybersecurity strategie.
Ja, wie weet. Even kijken, dan gaan we door met Le Soir. Die zijn ondertussen ook een terugkerend fenomeen. En waarom? Hè? Twee afleveringen geleden hadden we dat al gezien. Die hadden een wervelend dystopisch stuk waarin ze zeiden hoe de gegevensverzameling eigenlijk één grote complottheorie was. Ik overdrijf het een beetje, maar
de schaduwoverheid.
Ja, er zat toch een flink negatieve ding aan. Nu kwam ik weer een artikeltje tegen. Nu was het meer een opiniestuk van een groep die zichzelf de Carta Academica noemt. Kort even meegeven hoe ze zichzelf omschrijven. Aan de basis zijn we 6 academici. Wat we vaststellen, sommige academici engageren zich in het maatschappelijk debat, vaak echter op individueel initiatief, onder het min of meer onverschillig oog van hun collega's. Wij hebben deze situatie willen verhelpen en hebben een netwerk opgericht om ons engagement meer gewicht te geven en anderen te overtuigen zich bij ons te voegen. Dus een groep academici die om de zoveel tijd is hun mening publiceert. En op Le Soir krijgen ze daar een platform voor. De mening die ze verkondigen is nu dus weer over het verzamelen van persoonsgegevens en dan toch wel geheel in lijn met eerdere berichtgeving van Le Soir. We zien in het artikel weer termen terugkomen rond gegevensverwerking, rond wat de overheid doet. Termen zoals ondemocratisch, institutionele rot die er zit, belangenvermengeling, uiteraard de gewone steken naar de gegevensbeschermingsautoriteit, naar het informatieveiligheidscomité. En op het einde, want ja, zo goed, zo gaat dat stuk dan even door, dezelfde tendens die we de vorige keer zagen over hoe ontransparant het allemaal wel niet plaatsvindt, die verwerking van onze gegevens. En uiteindelijk concludeert het stuk, wij zijn een onzichtbaar lichaam aan het uitvinden dat ons als burger controleert, maar dat zelf niet gecontroleerd wordt. En waarmee we dan eigenlijk God alsnog hebben gemaakt. Als alziende entiteit die zelf geen verantwoording moet afleggen. Dat staat er letterlijk, hè? Dat verzin ik nu niet.
Jezus, dat is wel heel dramatisch.
Ja, inderdaad. Kijk, je moet het ze nageven. Zelfs na wat vertaling van mijn kant, de dramatiek blijft aanwezig. Frans kan het soms net dat extra stukje flair geven. Nu, dat gezegd zijnde, wat ik toch een interessant punt vond, waar als we eventjes alle dystopie eruit halen en kijken in de kern, valt hier nu iets over te zeggen wat zinvol is. Eén heel interessant punt wat ik eruit wilde halen, is het feit dat we nu wel langzaam zien dat technologie steeds meer komt kijken bij de verwerking van persoonsgegevens, steeds complexere technologie, dat de systemen en de processen die het moeten beheren ook steeds complexer worden, en dat je ziet dat de overheid langzaamaan de toezicht daarop uit handen begint te geven aan adviesbureaus, aan interne comité's, en dat dat dus in die zin wel aansluit bij wat ze aangeven, namelijk het parlement, de overheid, voert zijn controlerende taak niet meer uit. Waarom niet? Omdat ze eigenlijk ook de competentie begint te verliezen om dat te doen, omdat het gewoon te complex wordt. En daar komt dan weer zo'n schoolvoorbeeldje van termen die ze daarin willen gebruiken. De technocratie komt daaraan voorbij. Hè. We hebben het uit handen gegeven aan mensen die boven ons hoofd zogenaamd alles van die dingen afweten en dan maar het beste voor het volk bepalen. Maar de parlementaire democratie wordt ondermijnd, want die weten eigenlijk niet meer waar het over gaat en die gaan gewoon mee met wat die mensen daar bovenin dan te zeggen hebben. En lang verhaal kort, het als oproep naar zorg dat er in de politiek en in allerlei organen die dat toezicht moeten uitoefenen op die gegevenswerking, dat daar meer expertise rond komt, technische expertise, security expertise en privacy expertise, daar kan ik me wel achter scharen. Want dat vind ik af en toe ook schrijnend aanwezig als je ziet wat onze burgemeesters en politici soms roepen over de verwerking van persoonsgegevens.
Ja. Ja, los van de dramatiek is dat eigenlijk wel een heel goed punt. Hè. Dat grondig gebrek aan know-how en praktische kennis om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dat is iets dat we elke keer zien. Hè. Gewoon een heel stom voorbeeld daarvan. Maar iets dat meteen in mij opkwam, was het interview van Mark Zuckerberg van Facebook. Ik denk dat het de Amerikaanse Senaat was, of al sinds een heleboel Amerikaanse politici, waar dat je gewoon aan de vragen al hoorde, die mensen zijn twee eeuwen geleden. Allee, die zitten in twee eeuwen terug. Dat is eigenlijk schrijnend. Ja, dat was tenenkrommend om te zien hoe moet ik het noemen? Het was eigenlijk triestig om te zien dat die vragen stellen waarvan dat de gemiddelde puber zou denken, kom aan jong, meen je dat nu?
Ja.
Nou, dat zijn dan de mensen die het land leiden.
Dan roepen ze daar weer een of andere CEO, die dan allerlei detailvragen krijgt, dat die CEO denkt van moet ik even checken bij de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, sorry. En vervolgens dan ook eens vragen stellen die nergens op slaan, inderdaad. Nu goed, dat dan misschien als samenvatting, en als er nog eens een keer zo'n dramatisch stukje voorbij komt, ga ik het niet nalaten om die eventjes mee te nemen.
Wel heerlijk geschreven, moet ik zeggen, los van het feit dat ze er wel dik over gaan, waarmee we dan God alsnog hebben gemaakt, ex machina, prachtig.
Ja, absoluut. Trouwens, en dat is iets waar ik zelf wel naar uitkijk. Als het goed is, hebben wij binnenkort ook Frank Robbe, die zijn kant eens een keer komt toelichten, waarin we die dingen eens gaan bekijken en waar ik voor alles bij stil wil staan bij welke waarborgen hebben we nu wel ingebouwd. Als we eventjes alle dramatiek daar laten, dat is niet zomaar opgezet om de burger in de gaten te gaan houden. Hoe hebben we dat nu wel goed gedaan? En daar kijk ik naar uit. En dan gaan we daar, als het goed is, eens een klein beetje nuance in aan kunnen brengen.
Ja, dat gaat wel leuk zijn, denk ik. Als één iemand die vragen kan beantwoorden in België, dan is het wel Frank Robben.
Absoluut. Even kijken, we gaan door. TechCrunch. TikTok haalt hier nog eens een keer het nieuws. Ik denk dat we zo ondertussen aangekomen zijn bij het stukje waar we het over China gaan hebben. Of nog meer China, want we hadden het net al over natuurlijk met die slimme lamp. Maar nu is het TikTok die dus iets extra's heeft toegevoegd. Ze hebben een privacy policy aangepast. En ik neem aan, Tim, dat het een aanpassing is die betekent dat ze onze privacy gaan versterken.
Het zal wel zijn. TikTok heeft woensdag zijn US privacy policy aangepast en toch wel enkele dubieuze lijntjes tekst toegevoegd. Ik quote: "We may collect biometric identifiers and biometric information as defined under US laws, such as faceprint and voiceprint, from your user content. Where required by law, we will seek any required permissions from you prior to any such collection." Dus ze zeggen simpelweg, kijk, wij gaan biometrische gegevens, faceprints en voiceprints, maar ze zeggen niet wat dat exact is, verzamelen van alle leuke, gekke filmpjes die je maakt met de zoveelste dwaze challenge. Als het wettelijk verplicht is, gaan wij je toestemming vragen. Als het niet wettelijk verplicht is, dan doen we ermee wat we willen. Nu, ja, dat is toegevoegd deze woensdag en het is misschien het vermelden waard dat zij dat niet zomaar doen uit de goedheid van hun hart en omdat ze plots begaan zijn met privacy. Ze hebben namelijk in mei 2020 een class action lawsuit tegen zich gehad, dat nu een schikking is gekomen van 92 miljoen wegens het schenden van de Illinois Biometric Information Privacy Act. In die context heeft het juridisch team van TikTok waarschijnlijk snel zich willen indekken tegen toekomstige class action lawsuits door een clausule toe te voegen over die biometrische data die ze eigenlijk al aan het verzamelen waren en die ze eigenlijk aan het verzamelen zijn. Nu, opnieuw, ik heb dat denk ik al 3 keer op rij mogen doen, maar thank God for GDPR, want die wijziging is enkel toegevoegd aan het Amerikaanse privacybeleid, omdat andere markten, zoals de EU, strengere gegevensbescherming hebben. Dus once more, it just works.
Ja, inderdaad. En daar mogen we langzaamaan zie je dus inderdaad wat daar het nut van is. Want Amerika wordt gewoon doorgevoerd. We gaan gezichtsherkenning doen. We gaan stempatronen herkennen, stond er geloof ik ook in. Iets wat ze dus hier niet doorvoeren. Als ik dan even kijk naar het volgende wat we hebben van de BBC, past dan een beetje in hetzelfde straatje, China's gonna China, want men gaat nu nog een stapje verder. We hadden net dan die lampen, die dan op de kinderen gericht waren, maar de Oeigoeren kunnen niet buiten schot blijven. Ze gaan daar toch weer even de overtreffende trap uitvoeren. Nu gaat men kijken naar emotiedetectie. BBC heeft een gesprek gehad met een software engineer die die dingen effectief zelf geplaatst heeft. Die software die wordt nu getest in Xinjiang, wat de provincie in China is waar dus 45% van de bevolking uit Oeigoeren bestaat. Surveillance daar via camera's is niet nieuw. Dat is al bekend dat die daar overal staan. Gezichtsherkenning is ook niet onbekend. Jij moet je daar ook al, die mensen moeten ook een appje installeren wat bijhoudt met wie ze berichten sturen. Dus daar zit al een flinke berg surveillance zit er al in. Maar dus nu gaat men een stapje verder. Emotieherkenning. Voor opnieuw, maar gewoon hoe de BBC het omschrijft uit hun gesprekken. Voor de tests om dit te configureren wordt iemand in een stoel vastgebonden aan de polsen en de enkels. Staat er een hoogresolutiecamera op 3 meter afstand en die gaat dan kleine gelaatsuitdrukkingen opvangen. Zoals het dan wel eens heet, de micro-expressies. Die kijkt zelfs kennelijk naar poriën die uitzetten omdat men meer gaat zweten en omdat men nerveus is. En dus wellicht aan het liegen is of een negatieve emotie heeft. Als output komt er dan een grafiekje uit die dus gaat aangeven hoe gespannen is iemand. Nu goed, als je dat zo hoort, hè, nu wil ik niet beweren dat ik heel veel weet over die technologie, maar ik durf toch best in te schatten dat iemand die vastgebonden in een stoel zit, zijn zen wel een beetje kwijt is en dus waarschijnlijk altijd gaat aangeven dat hij gestrest is. Net zoals waarom bijvoorbeeld een leugendetector niet gebruikt mag worden als het grote bewijs, omdat puur en alleen al het feit dat iemand aan een leugendetectie onderworpen wordt, al invloed kan hebben op de antwoorden en de dingen die zo'n detectie meet.
Ja, dan komen we terug op wat we hier net zeiden over een ander onderwerp. Het idee dat je bekeken wordt, het idee dat je gesurveilleerd wordt, kan al een gigantische impact hebben op je gedrag en hoe dat je bent. Dus in die zin, ja, zeer verontrustend. En ja, die Oeigoeren, het zijn de guinea pigs aan het worden van alles dat te maken heeft met surveillance en emotiedetectie. Het is eigenlijk verschrikkelijk om te zien.
Ja, om niet nu al te duister te gaan doen, maar als ik die berichten, omdat wij nu helemaal veel met privacy bezig zijn en een van de dingen die daar voornamelijk gebeurt hebben steeds te maken met privacy inbreuken op de Oeigoeren, maar je begint het idee te krijgen, ergens over 5 of 10 jaar gaan we horen dat die bepaalde kampen hadden, waar dingen in gebeurden, waar mensen zijn vermoord en waar je gaat denken van, god, dit hebben we toch allemaal al eens een keer eerder gezien, hebben we ons lesje niet geleerd. Ik hoop maar dat het niet die kant op gaat.
Nee, ik hoop het niet al. Als ik heel eerlijk mag zijn, vrees ik dat we daar al zijn. Er zijn al beelden, die zijn uiteraard nooit confirmed. Er zijn al beelden van zogezegde heropvoedingskampen van Oeigoeren. Ja, wat je daar natuurlijk moet van geloven, dat is up to you. Maar ja, we zien al dat er alleszins zaken gebeuren met die Oeigoeren dat helemaal niet door de beugel kunnen en die alle mensenrechten schenden die er zijn.
Ja, ja, inderdaad. Nu goed om daar even een kleine nuance in aan te brengen, in die zin dat dat niet alleen in China gebeurt. Wel goed, ja, dat stukje emotieherkenning, opvoedkampen, dat uiteraard wel, vrees ik. Maar we hebben een artikeltje van The Wired ook meegenomen, wat hier mooi bij aansluit. Want ook in New York kunnen ze er iets van. Amnesty International is daar begonnen met het in kaart brengen van alle camera's die daar hangen. Is nu op een lijstje van 15.000 camera's gekomen in New York, waar onder andere gezichtsherkenningscamera's inbegrepen zijn. Wat ook weer opviel in de cijfers die Amnesty International daarover gepubliceerd heeft, is dat het grote merendeel van die camera's weer geplaatst staan in wijken waar dan ook heel veel niet-blanken wonen. En waar dus weer er een soort bias lijkt te bestaan op waar moeten we die camera's gaan zetten. Dus waar ook, iets wat ook vaker nog in het nieuws komt, de problemen die vooral de politie, law enforcement in Amerika daarmee heeft met racisme. Ook hier komt dat weer naar boven. En ja, die camera's, het begint dus overal te komen. Hè. Als je ziet, we hebben dat in België kwam het ook al voorbij in die reportage van Tim Verheijden van de VRT, dat alleen Malle nog zowat de gemeente is die geen ANPR-camera's heeft. Je hebt dan allerlei steden, à la Londen staat er ook onbekend, nu dus New York in Amerika. Je hebt natuurlijk China. Ja, het is toch iets waar je het gevoel begint te krijgen. Het feit dat wij nu nog op ons dode gemakje naar buiten kunnen lopen en weten dat we niet continu in de gaten houden wat het nog de uitzondering is in de stadskernen van de grote steden. Dat, ja, wie weet dat we het over 10, 20 jaar aan onze kinderen moeten vertellen van ja, wij komen nog gewoon naar buiten zonder in de gaten gehouden te worden.
Laten we hopen dat het niet zo ver gaat komen, hè, want dat is ook iets, en ik denk dat het ook in die reportage terugkwam. Ze steken er heel veel tijd, energie en geld in, heel veel budget. Maar ze kunnen tot op de dag van vandaag nog altijd geen harde cijfers voorleggen die bewijzen dat het gebruik van die camera's en het installeren van die camera's een positief effect heeft. Dus in die zin, ja, ik hoop dat we ergens tot het besef komen, net zoals bijvoorbeeld hè, dat het nu is met die tracking advertising, om over iets anders te beginnen, dat we beseffen dat is interessante technologie, maar haalt het iets uit en is het de moeite waard om daar zo invasief in te gaan doen? Misschien niet.
Nee, absoluut. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, we zijn onbedoeld een beetje de duistere kant op gegaan. Maar het is iets wat, maar hoe belangrijk het dus maar is dat dit in de gaten gehouden wordt. En ja. Waar ik dan stiekem trots ben op het feit dat wij een heel klein beetje daaraan bijdragen met onze podcast.
Inderdaad.
Nu, ook wat dichter bij huis nog, blijven de overheidsentiteiten zijn die denken van ach, voor ons gelden die regels niet. We hadden vorige keer al eens vermelding gemaakt van die gemeenten die via nep-accounts burgers aan het opsporen waren, via social media of in de gaten aan het houden waren. Dat heeft nog een staartje gekregen, je had een artikeltje van de Volkskrant meegenomen.
Ja, de Volkskrant heeft daar nog een follow-up over gepubliceerd. Naar aanleiding van het onderzoek hebben verschillende gemeenten nep-accounts afgesloten, totdat er dus duidelijkheid komt over oké, wat mag er nu eigenlijk echt en wat mag er nu niet. Nu, dat had bijna een heel leuk artikel geweest, totdat ik dan las, andere gemeenten nemen het niet voor nauw met de regelgeving en blijven gewoon lekker voortdoen. Die gemeenten vinden namelijk dat, in tegenstelling tot privacy experts, dat de wetgeving toestaat dat ambtenaren in sommige gevallen heimelijk online meekijken. Ze gebruiken nepprofielen om onder andere de criminaliteit, ongeregeldheden als rellen en bijstandsfraude op te sporen op online platforms en social media. Nu, ik ben door het artikel gegaan, ik heb daar enkele fantastische tegenargumenten gevonden van gemeenten die dat nu nog altijd doen. De gemeente Tilburg bijvoorbeeld vindt nepaccounts noodzakelijk om de privacy van de ambtenaren te garanderen. En ik kon me geen ironischer statement vinden dan dat. Ik vind het fantastisch dat je aan de ene kant kan zeggen, ja maar de privacy van onze ambtenaren is zo belangrijk voor ons, dus we gaan nepaccounts gebruiken om een inbreuk te doen op de privacy van burgers, omdat ze niet weten dat zij bekeken worden door een ambtenaar van de gemeente. Dat is, ik vind dat een beetje absurd dat men die mentale gymnastiek kan doen om dat toch te gaan zeggen als officieel statement van jongens.
Ja, maar het is, we hebben hem al eerder gehoord, hè, toen het ging over het NCTV, die ook precies hetzelfde had gedaan. En die dan daarmee naar buiten kwamen, in de pers kwamen, en dan gezegd van ja, we vinden het toch wel heel ongepast dat deze gegevens over sommige medewerkers naar buiten zijn gekomen. Er moet toch een veilige werkomgeving zijn. Ja, dat is dus precies wat de burger ook mag verwachten, en al helemaal, beste gemeente, van jou als overheid.
Ja, precies. Het lijkt alsof er een double standard is waarom men zegt van ja, privacy is goed als het voor ons werkt, maar niet als het voor andere mensen werkt of als het tegen ons doel werkt. En dat is precies wat dat nu wel, de gemeenten vergeten. Hè? Die manier van werken is niet juist.
Ik moet wel toegeven dat het een reflex is die ik vaker heb gezien. Mensen in een publiek ambt, laat ik even heel duidelijk zijn, lang niet allemaal, absoluut niet, maar ja, toch meer dan gemiddeld, deurwaarders, politieagenten, mensen die in een functie van toezicht zitten, die zeggen van ja, maar wij zijn die en die en wij hebben wettelijk een aantal taken toegekregen en dan moet dit gewoon kunnen. En dan moet men ons maar vertrouwen en dit past binnen onze rol. En dat is toch een gedachte die je daar veel ziet. Artsen, hetzelfde. Ja, ik moet dat dossier van die patiënt gewoon kunnen raadplegen als ik dat wil. Ik ben een arts. Ik heb de eed van Hippocrates afgelegd. Je moet er maar op kunnen vertrouwen dat ik daar goed mee omga. En ja, goed, we hebben het al vaak genoeg benoemd. De praktijk is nu eenmaal dat dat niet zo is. En ik gun het die mensen die dat oprecht doen en die daar oprecht goed mee omgaan. Dat is fantastisch voor jou. Helaas heb jij collega's voor wie dat niet geldt. En dat is waarom we die regeltjes hebben.
Ja, en gelukkig maar dat we die regels hebben, hè, want vertrouwen is één ding, maar het eerste artikel dat we hier al meenamen in de podcast ging over een persoon in een vertrouwensrol die dat vertrouwen misbruikt. En helaas moeten we daar ook rekening mee houden. Ik begrijp best dat die mensen zoiets hebben van ja, ik zit in een rol, ik ben integer, ik ben volledig te vertrouwen, ik ga daar helemaal niks mee misdoen. Oké. Maar helaas bestaat het risico, en dat gaat altijd zo zijn zolang dat mensen die rollen hebben, dat er misbruik van wordt gemaakt en daarom zijn die regels er.
En 10-1 dat er ook een paar tussen zitten die zeggen, ja maar die gegevens staan toch gewoon op social media, dat is publiek, dan mogen wij daar toch gewoon naar kijken.
Oeh ja, inderdaad. Ik ben al blij dat ik in het artikel nergens lag van, ja maar ze hebben toch niks te verbergen, ze zijn toch geen criminelen, dus het is toch in orde. Dat is het ding dat die gemeenten vergeten. Het is los van het feit dat er een rechtsgeldige grondslag is om die verwerking te doen, om die surveillance uit te voeren. Het is de manier van werken die al fundamenteel niet juist in elkaar zit. Men doet nu maar wat in het wilde weg. Sommige gemeenten doen het voor antiprostitutie, andere voor het opsporen van fraude, nog andere voor te kijken wat er binnenkort een of andere rel is in een park. Er is geen specifiek doel, er zijn geen waarborgen of opleidingen voor die ambtenaren. Het is maar wat van, ja, we doen maar wat, want het komt ons goed uit. En dat is al een probleem.
Nee, dus goed, een basiscursus awareness en wellicht in dit geval even een sterk signaal van, ik noem maar wat, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, de VNG, die even duidelijk maakt van, god, dit zijn de richtlijnen die gelden voor dit soort dingen. Zou al geen kwaad kunnen.
Ja, er was ook al een Nederlandse minister, maar ik weet niet meer exact welke dat was of wie, die ook zei van, naar een boodschap algemeen naar de gemeenten om te zeggen dat het niet de bedoeling is dat dat gebeurt en dat als de gemeenten meer macht willen daarover of meer opportuniteiten om onderzoek zelfstandig te gaan uitvoeren, dat men dat wel via een formele weg moet gaan aanvragen en niet zomaar moet gaan doen.
Ja, nee, ik zie het al helemaal gebeuren, een wetswijziging en dan mag voortaan iedere gemeente zijn eigen kleine inlichtingendienstje opzetten.
Oh nee, het is exact wat we niet wouden.
Ja. Even zien, nou goed, dan hebben we gelukkig autoriteiten die toezicht moeten houden op dat soort dingen. You will respect my authority! Maar die kennelijk toch een weekje vrij af hadden, want ik heb heel weinig voorbij zien komen. Zelfs de Spaanse autoriteit, normaal gezien tophitter nummer 1, omdat die gefinancierd worden met hun eigen boetes, heeft het heel rustig gedaan. Heeft maar één boete opgelegd van €4.000 wegens de klassieke, het bedrijf had geen wettelijke basis om de gegevens te mogen verwerken. In Italië €12.000 boete omdat iemand toegang had gevraagd op persoonsgegevens en daar is niet op ingegaan. Allemaal ja, tegenwoordig huistuin- en keukenboetes waar weinig over te zeggen valt.
Ja, het is warm weer voor iedereen, hè.
Ja, dat zal het zijn. Even zien, dan hadden we wel onze eigen gegevensbeschermingsautoriteit die nog iets had gepubliceerd. Een beetje open deur intrappen, maar toch interessant, omdat die volgens mij nog wel eens vaker gebeurt om heel even mee te nemen. Dat was namelijk het geval, ex-medewerkers, pro-tip voor iedere werkgever die hier zit. Ja, je ex-medewerkers gaan klachten indienen, dus zorg dat je die dingen goed op orde hebt. Ex-medewerkers hadden de klachten ingediend, want in de communicatie die de werkgever had gedaan intern in het bedrijf, was in een bepaald geval uitspraken gedaan, zoals we hebben de betrokken medewerker eerst waarschuwing gegeven, dat heeft niet geholpen, en we hebben die vanaf nu ontslagen. Het is precies dat stukje informatie wat die werkgever dus niet had mogen geven. Die had prima mogen zeggen, deze medewerker is ontslagen. Die had ook prima mogen zeggen dat vanaf wanneer dat is. Het feit dat iemand ontslagen was, in plaats van in goed overleg zijn de wegen uit elkaar gegaan, kun je ook nog onderbouwen, als in we moeten extra aandachtig zijn of het dossier is goed opgevolgd worden, dus dat mag nog. Maar het is vooral die extra informatie over de waarschuwingen die eerder al gegeven waren, die niet ter zake doenend was en die geen doel had. Die extra informatie beschadigde alleen maar de reputatie van die ex-werknemer en heeft de GBH dus ook gezegd, is iets wat je niet had mogen doen. Foei, en ook niet meer dan dat, want het is gebleven bij een berisping.
Ja, fair point. En ook leuk dat het bij een berisping blijft, want het moet niet altijd een boete zijn. Ik denk dat hiermee de boodschap wel duidelijk is.
Ja, absoluut. Goed, nou dan hebben we natuurlijk nog eventjes onze privacy tools. Wat heb jij meegenomen?
Ik heb Saving Porkmaster meegenomen. Dat is software, momenteel nog in alpha, maar wel heel cool om te volgen. En dat is, ja, als een firewall en piehole een baby zouden krijgen, dan krijg je eigenlijk Porkmaster. Dat is een applicatie-firewall. En voor de luisteraars die niet weten wat een applicatie-firewall is, dat is een vorm van een firewall die de input en output, of de systeemaanroepen van een applicatie of dienst, controleert. En dat werkt eigenlijk door de communicatie te controleren en te blokkeren op basis van voorgeconfigureerde beleiden of filterlists, en meestal met vooraf gedefinieerde regelsets waaruit je kan kiezen. Bijvoorbeeld, ik wil van bepaalde domeinen geen advertenties of geen aanroepen krijgen, dus ik ga die ook niet binnenkrijgen.
Maar dus even misschien voor de goede orde, ik heb zelf Lulu, dat is een relatief bekende maar simpele tool op een MacBook. Ieder appje dat bij mij opstart, wat die niet kent en wat niet door Apple zelf al goedgekeurd is, dan blokkeert hij het internet van. Ik krijg een pop-upje, wil je deze applicatie toegang geven tot het internet? Dit is iets fijnmaziger dan?
Dit is iets fijnmaziger. Dus het leuke aan Saving Porkmaster is, dat is een applicatie firewall, waarbij dat je een aantal voorgeconfigureerde filterlists hebt, die voor u de slechte verbindingen eruit gaan halen. Dat gaat dan vooral voor malware. Je kan dat ook instellen voor pornografisch materiaal of voor goksites, advertenties en dergelijke. Er zijn ook community lists. Dus er zijn mensen van de Porkmaster community die zelf lijsten maken en up-to-date houden, die je kan opladen in het systeem. Je kan zelf ook custom per applicatie of zelfs per verbinding in de applicatie gaan kijken, wat doet dat nu net? En ik wil bijvoorbeeld een bepaalde connectie specifiek binnen, I don't know, de Office 365 omgeving of Word specifiek gaan blokkeren. Dus je kan daar heel fijnmazig gaan werken.
Oké. Multiplatform?
Multiplatform, yes.
Okay,
maar het is wel nog in alpha, dus ik denk dat het momenteel enkel Windows en Linux is. macOS coming soon.
Oh ja, oké. Okay.
Dus ja, eentje om in het oog te houden vooral.
Absoluut, absoluut.
En open source ook.
Oh, niet onbelangrijk. Belangrijk, dat is iets waar ik stiekem ook steeds meer op aan het focussen ben. Ook voor toeltjes die wij doen. Goed, wat heb ik meegenomen? Eigenlijk eentje die ik al heel lang gebruik. En die ik, ik weet niet waarom ik die nog niet eerder had meegenomen. Welke is het? Het is de Fake Name Generator. Ik weet niet of jij er al eens van gehoord had, Tim?
Ik heb er al eens van gehoord en ook al eens mee gespeeld. Dus een hele leuke die je hebt meegenomen.
Wel, wat die dus doet, is die genereert een fake identiteit. En om dat even je een idee te geven, ik ga dat even ter plekke doen. Ik heb ingesteld op de website dat ik een willekeurig geslacht van de persoon wil, dat de naam set die ze moeten gebruiken Nederlands moet zijn en dat het uit België moet komen. En wat genereer ik dan? Wel, ik heb nu net Joek Gerrits aangemaakt, die Rudy Commerce 246 in Wontergem woont. De naam van zijn moeder is Van Elst. Ik heb een telefoonnummer, een 0490-nummer, wat ze voor mij gegenereerd hebben. In dit geval ben ik een 85-jarige man kennelijk. Dat verklaart iets wat ouderwetse naam misschien. We hebben meteen een e-mailadres. Je kunt daarop klikken en dan werkt dat echt. Dan moet je dat gewoon even activeren. Er komen meteen een fake uiteraard visa-nummer bij, een vervaldatum, een CVV-code die je kunt gebruiken, een voorbeeld bedrijf waar je dan zogenaamd werkt, wat dingen over je uiterlijk, een favoriete code, kleur die je hebt. Dus meteen een fake identiteit komt eruit gerold. Zeker voor het Nederlands, alhoewel als je dit soort dingen gaat gebruiken, 100% ideaal is het niet. Ik bedoel, ik denk dat er in Wompergem geen Rue du Commerce is, maar dan zal dat naar goed Vlaams gebruik dan gewoon de Commerciestraat heten. Joek Gerrits heb ik al een paar keer gezien als ik ze genereer. De namen klinken net iets te Nederlands om Vlaams te zijn. Dat gezegd zijnde, het is iets wat ik in het verleden al vaak genoeg gebruikt heb als ik ergens een lijst met dingen moest invullen. En bijvoorbeeld ook voor een trial, zonder dat we zogenaamd iets gingen afschrijven, een creditcardnummer moest ingeven. Dit komt door de klassieke checks heen. En ja, vind ik gewoon een ontzettend leuk toeltje om fake gegevens mee te kunnen geven als je geen zin hebt om weer een hele registratie in te vullen met je echte gegevens. En toch meteen iets wilt bij de hand hebben wat werkt als ze dat valideren.
Ja, een van de leukste dingen daaraan vind ik het feit dat je een effectieve werkende mailbox hebt die op die identiteit is geplakt. Dat vind ik fantastisch. Hè. Dat is superleuk om heel veel spammails te vermijden.
Goed, uitstekend. Dan hebben wij er weer twee toeltjes bij voor op de lijst, die zoals onze luisteraars weten altijd te raadplegen is en ook geüpdate is steeds op onze website dasprivé.be. En dan wil ik iedereen toch bij deze van harte bedanken voor het luisteren. Die 2000, dat is toch iets wat wij heel graag zien. En wij zien elkaar volgende week weer, Tim.
Yes, dankjewel en tot volgende week.